Ik begin met een Bijbelgedeelte en ik heb één woordje veranderd. Dat mag nooit bij de Bijbel, je mag geen woorden veranderen, maar doe het stiekem wel. En ik ga het voorlezen en ik ben benieuwd of jullie het ook horen. Aan. Dit is het begin van een brief van Paulus. Aan Gods gemeente Ichthus, die voor Jezus Christus is afgezonderd. U hoort bij hem, omdat hij u heeft geroepen, net als alle gelovigen over de hele wereld. Hij is zowel hun Here als de onze. Ik wens u de genade en de vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus toe. Ik dank God telkens weer voor u, omdat hij u door Jezus Christus zijn genade heeft gegeven. Door uw verbondenheid met Christus heeft hij uw leven in alle opzichten verrijkt, bij alles wat u zegt en met uw volledige begrip van de waarheid. Want wat wij u over Christus hebben verteld, is ook in uw leven bevestigd. Zozeer dat het u aan geen enkele gave ontbreekt. Daarbij kijkt u ook met spanning uit naar de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Hij zal u tot het einde toe staande houden, zodat er op zijn grote dag niets op u zal zijn aan te merken. Ik weet niet of jullie gemerkt hebben welk woordje ik veranderd heb. Het was het derde woordje. Er staat aan Gods gemeente in Korinthe. En ik had daar echters van gemaakt. Maar wellicht hadden jullie dat gehoord. Het bijzondere is, dit gaat over Gods gemeente en Paulus, dat was de schrijver van deze brief, die heeft zijn best gedaan om deze gemeente een brief te schrijven die gewoon vanuit Gods geest neergezet werd. En dan kun je wel zeggen van ja, maar dit geldt niet voor ons, want er gaan bij ons een heleboel dingen fout. Dan wil ik jullie even iets meer vertellen over deze hele brief van Paulus aan de Korintiërs. Deze gemeente van Korinthe was een gemeente in een extreem gebroken wereld. Er ging een heleboel fout in die wereld. En ook de gemeente ging daar niet aan voorbij. In de gemeente ging ook een heleboel verkeerd. Als je kijkt wat er in die gemeente fout ging, wat er in deze brief naar voren komt, dat zijn alleen de dingen maar die hij aanstipt. En dat gaat over de ernstige verdeling. Ook theologisch, een ernstige verdeling. Waar kwamen ruzies voor in de gemeente? Zulke ruzies dat gemeenteleden elkaar voor de rechter sleepten. Ze kwamen niet los uit de afgodenwereld. Er waren seksuele misstanden, die werden onder het tapijt geveegd, terwijl iedereen ervan wist en er ook buiten de gemeente schande over werd gesproken. Was dus heel groot. De huwelijken stonden onder druk. En dat is een understatement. Er was sprake van overspel. Men wist dat en men vond daar eigenlijk niet zoveel van. Er was prostitueebezoek, dat was algemeen bekend. Het avondmaal was een blamage. Mensen bemoeiden zich met zaken die bij een ander op het bordje lagen. En daardoor waren er redelijke problemen in de gemeente. En de diensten waren niet voldoende georganiseerd. Dit zijn alleen maar de dingen die ik eventjes bij een eerste lezing naar voren haal uit deze brief. En dat zijn best wel stevige dingen. Maar toch zegt Paulus, wat een fantastische gemeente is dit. En dit is niet het mooier maken dan het is. Dat is de gemeente. Dat mogen we gewoon weten. Als je kijkt in de Efezebrief, dan zie je dat de gemeente door de Heer Jezus wordt gezien als zijn bruid. Als je een bruid voorstelt, ik weet niet hoe je een bruid voorstelt, maar als ik mij een bruid voorstel, dan stel ik me iemand voor die mooi gemaakt is, die de mooiste kleren aan heeft die ze kan bedenken, want op die dag wil ze er geweldig uitzien. Die het haar is helemaal mooi gemaakt. Ze is fantastisch opgemaakt. En de bruidegom is smoorverliefd op haar. Zo stel ik mij een bruid voor. Ik denk dat het wel een redelijke weergave is van hoe we ons normaal gesproken een bruid voorstellen. Dat zijn wij als gemeente. En de bruidegom is smoorverliefd op ons. Jezus is onze bruidegom. En Paulus dankt God dus voor deze gemeente. Op deze manier. Ik werk hier nu 4 maanden in deze gemeente. September, oktober, november, december. Dus nog maar vrij kort. Ik kom er nog maar net kijken. Ik ken een heleboel mensen. Hier ken ik nog niet. En ik zie als kerkelijk werker zie ik een heleboel dingen wel. En heel veel dingen heb ik in het verleden al een keer gedaan. Heb ik ervaring mee en weet ik gewoon, dat kan ik. En dan denk ik bij mezelf, moet ik het op gaan lossen? Moet ik het gaan repareren? En ja, dan ga ik ervoor bidden. En dan krijg ik de gedachte. Een gedachte van, is dit wel jouw werk? Nou, die, zo'n gedachte, als ik zo'n gedachte krijg, dan is dat iets wat ik serieus neem. En denk bij mezelf, zou dat de stem van God kunnen zijn? Nou, als ik me afvraag, is dit wel mijn werk? Is dit wel jouw werk? Is dit een vraag die ik moet beantwoorden? Die wil ik dan ook beantwoorden. En heel vaak is het zo van, nee, dat is niet jouw werk. Henk, ik ben aangenomen. Henk, je bent aangenomen voor pastoraat en je bent aangenomen als office manager. Dat zijn de twee dingen waar je voor 50% voor aangenomen bent en de rest is niet jouw werk. En dat vind ik een hele lastige, want ik zie allerlei andere dingen. Maar als ik al die andere dingen ga doen, wordt mijn werk niet meer gedaan. Dus ik moet gewoon luisteren hierin naar God. Hij stelt mij een vraag, is dit wel jouw werk? Nee, dat is niet mijn werk. Maar Heer, ik bedoel, ik ben wel gewoon een redeneerder. Maar Heer, die mensen dan. En dat kan van alles zijn. Of mensen in nood, of mensen die dingen doen die in mijn ogen verkeerd zijn. Zijn of wat dan ook, of de boel kapot maken, of zeg het maar. Enige wat ik daar elke keer als gedachte krijg is, heb hen lief. Heb de mensen lief, heb de gemeente lief. Dus als ik nu bid voor de gemeente, dan bid ik inderdaad heel specifiek voor bepaalde situaties. Dat mag ik ook voor alles doen, ik mag voor alles bidden. En op die manier wil ik er ook mee bezig zijn. Maar ik begin met danken. Ik begin met het danken voor de bruid van de Heer Jezus. En ik begin met danken voor al die dingen die God geeft. Ik moet dus echt heel erg bij mezelf blijven. En dat is de weg die God mij wijst. En als ik dan niet bij mezelf blijf en gewoon denk van mezelf, ja, daar gaat het fout en dat moet ik gaan doen. Komt niet goed. En zoals ik bij mezelf moet blijven, zo wil ik jullie vanmorgen ook vragen van luister met je eigen oren. De dingen die ik zeg, kun je heel makkelijk op een ander gaan betrekken. Denken van, ja, daar heeft hij te weinig van, daar heeft zij te weinig van. Maar luister met je eigen oren. Die ander heeft ook oren. Die kan er ook mee luisteren. En op die manier kunnen we gewoon allemaal luisteren naar wat voor ons is. De brief van Paulus aan de Korintiërs. Er staan allerlei dingen in. Een heleboel dingen die gewoon niet goed gaan. Op een gegeven moment komt Paulus bij hoofdstuk 12 over, ja, maar hoe moet dat dan? Hoe moeten we dan in de gemeente aan het werk zijn? En dan komt hij met een heel mooi concept. Hij zegt van de kerk is een lichaam. De bruid van de Heer Jezus is een lichaam. En er zit een hoofd op, dat is de Heer Jezus. En je hebt handen en voeten en je hebt oren, je hebt een neus, je hebt van allerlei lichaamsdelen. En elk lichaamsdeel is belangrijk. En hij zegt van, stel je voor dat het ene lichaamsdeel van het andere over gaat nemen, dat gaat niet goed. Dan gaat de bruid op de handen lopen. Een beetje vreemd voor te stellen, maar het gaat dan echt wel verkeerd. Want anders bijvoorbeeld, ik krijg wel eens te horen van Henkje, kijk met je neus. Nou, dat gaat ook niet goed. Daar heb je je ogen voor. Dus iedereen moet op die plek zijn waar hij mag dienen. En zo heeft Paulus een heleboel gaven onderscheiden. Hij noemt allemaal dingen die in de gemeente belangrijk zijn. Ik zal ze even noemen die in hoofdstuk 12 staan. Een woord van wijsheid, een woord van kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheid van geesten, vreemde talen, uitleg van vreemde talen, apostelschap, onderwijs en dienen of ondersteunen. Dat zijn de dingen die hij noemt in dit hoofdstuk. Maar in de Romeinenbrief noemt hij er nog een heel aantal. In de gemeente zijn gewoon een heleboel dingen zijn belangrijk dat ze er zijn. En God geeft dat aan de verschillende gemeenteleden. En iedereen heeft op die manier een eigen gave. Nou, als we allemaal op onze plek gaan staan, komt het dus goed. Als we allemaal gewoon die gaven die we van God gekregen hebben gaan inzetten, komt het dus goed. Bijna. We gaan een stukje lezen vanaf het laatste vers van hoofdstuk 12 over de gaven. En dan hoofdstuk 13 en dan het eerste vers van hoofdstuk 14. 1 Korinther 12 vers 31. Daar staat, richt u op de hoogste gaven. Dus doe die dingen waarvoor God jou roept en bekwaam je daarin. Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Oef. Ik dacht dat we de oplossing al hadden. Maar God wijst dus een weg die nog voortreffelijker is. De hoogste weg. De weg van God. Gaven zijn belangrijk. Maar er is nog meer. Er is iets groters. Hoofdstuk 13. Vers 1 tot 3. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Hier worden allemaal prachtige gaven genoemd. De dingen die hier genoemd worden, dat zijn ook weer anderen als die in het hoofdstuk daarvoor staan, maar een aantal komen overheen. Spreken in vreemde talen, profetie, kennis, geloof, geven, martelaarschap. Zijn allemaal gaven die eigenlijk bovennatuurlijk zijn, die je niet zomaar kunt. Die profeteren, dat is iets wat je krijgt, wat je echt bovennatuurlijke gaven. Maar blijkbaar kun je die gewoon beoefenen, uitoefenen, zonder liefde. Blijkbaar kan dat. En dat is opmerkelijk. Want hier staat, ook al zou je dat doen, als je de liefde niet had, was het niets. Nou zijn er in de Bijbel een aantal plekken waar je inderdaad kunt zien dat dat zonder kan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Mozes in het Oude Testament. Die had het volk Israël, God had door Mozes het volk Israël uit Egypte geleid. Dus ze kwamen in de woestijn en er was geen water. Maar als je in de woestijn bent met een heel volk en er is geen water, heb je een probleem. Dat volk had ook een probleem, begon te mopperen. En Mozes kreeg alles over zich heen. Het was gewoon heel zwaar voor hem. En hij werd zo boos. En hij ging naar God toe. Hij zei tegen God, nou Heere God, wat moet ik hier nou mee? Wat een ellende. En God zegt van, spreek tegen een rots. En ik zal daar water uit laten komen. Dus God zegt tegen Mozes van, ik ga door jou heen werken. En mijn liefde wordt zichtbaar door water voor het volk. En Mozes gaat erheen. En hij was hartstikke zagrijnig. En hij had een stok bij zich. En hij liep zo naar die rots toe. En hij slaat op die rots en hij zegt, ik zal water voor jullie laten komen. Er kwam water uit. Meer als genoeg voor het hele volk. Het hele volk kon eten of kon drinken. Er was genoeg. Maar het was niet door de liefde dat Mozes dat deed. Het was door boosheid. En hij had er ook helemaal niks aan. Want het heeft hem zijn intocht in het land Kanaan gekost. Hij mocht niet het land in. Je kunt zien, als je naar de tekst kijkt. Ik heb een aantal woordjes heb ik vet gedrukt. Overal staat ik. Het zou mij niet baten. Ik zou niet zijn. Of ik zou niet meer zijn dan een hoop lawaai. De essentie van de gaven zit hem dus in de liefde. Op het moment dat je de liefde niet hebt voor God of voor de mensen om je heen, dan doe je het voor jezelf. En je hebt er dan niks aan. Iedereen die bij een gemeente hoort, heeft van God de gave gekregen om de gemeente te dienen. Maar het gaat erom dat je de gemeente dient en dat je God lief hebt boven alles. Een tweede voorbeeld wat ik er nog wil noemen, het Nieuwe Testament, dat staat in Matthäus 7. Daar zegt de Heer Jezus, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Nou, dat zijn ook gaven die God geeft. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus zonder God kun je gaven uitoefenen. De liefde moet de basis zijn van alles. Dat kun je ook zien, toen aan de Heer Jezus gevraagd werd, Heer Jezus, wat is het allerbelangrijkste? Toen gaf hij als antwoord, hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Wat je hier ziet is dat de Heere God zegt van, het gaat erom dat je God en mensen lief hebt. Ze zijn allebei even belangrijk. Ze zijn allebei gelijke belangrijk. Want het tweede daaraan gelijk is. Maar er is wel een volgorde. Je kunt niet mensen lief hebben zonder God. Maar je kunt wel God lief hebben. Dat kan wel. Maar als je God lief gaat hebben, ga je ook de mensen om je heen lief hebben. Dus richt je op de liefde voor God en op de liefde voor de mensen. Maar niet los van elkaar. Het gaat dus om liefde. Gaan we verder. En ik ga jullie nu even ontmoedigen. Dus zet je schrap. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. Herken je jezelf al? Er zijn situaties waarin ik enkele van deze dingen wel bij mezelf herken. Er zijn situaties waarin ik heel goed geslapen heb, goed gesprek heb gehad met iemand gebeden heb, lekker gesport, lekker gegeten, helemaal goed in mijn vel. En dan, ja, dan heb ik soms best wel wat geduld. En dan krijg je me ook niet zo makkelijk boos. En dan verdraag ik veel. Dan... Het zou best wel kunnen, ja. Maar het hoeft er maar één slechte nacht over te komen of een verkeerd appje. En dan heb ik alweer dat ik denk van, dat is lastig. Dit is moeilijk. Dat betekent voor mij dat ik het... Dat het bij mij niet past. En ik wil je eens vragen of dit ook bij jou past. Ik heb hier eventjes de liefde weggehaald. En ik wil je eens vragen, zet je eigen naam hier eens neer. Doe ik even met mijn naam. Henk is geduldig en vol goedheid. Henk kent geen afgunst. Geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Henk is niet grof en niet zelfzuchtig. Henk laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Henk verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt Henk. Alles gelooft Henk. Alles hoopt Henk. In alles volhardt Henk. Heb je eigen naam ingevuld? Is wel lastig. Er is één naam die je hierin kunt vullen, die klopt. En dat is de naam van de Heer Jezus. Het standaard antwoord van de zondagsschool. Als je de vraag stelt op een zondagsschool, dan krijg je vaak van de kinderen, of van Promise Land, krijg je vaak van de kinderen het antwoord, de Heer Jezus. Nou, vul hem hier maar gewoon in. De Heer Jezus is geduldig en vol goedheid. Hij kent geen afgunst, geen ijdel vertonen, geen zelfgenoegzaamheid. De Heer Jezus is niet grof en niet zelfzuchtig. Hij laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Hij verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt de Heer Jezus. Alles gelooft de Heer Jezus. Alles hoopt de Heer Jezus. En alles volhardt Hij. Hier kun je zien, dit gaat over God. En de Heer Jezus roept ons op om te worden zoals Hij. We mogen ons er dus naar uitstrekken, maar dit gaat niet vanzelf. En als je, zo pas hebben we het liedje gezongen, liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw. En dat is een lijstje die staat in Galaten 5, vers 22. En dat lijstje, dat gaat over de vrucht van de geest van God. En de vrucht van Gods geest, ja, die krijg je op het moment dat Gods geest in je woont. En dat is heel leuk als je dat rijtje uit Galaten 5, vers 22 eens naast al deze dingen gaat zetten. Dan kun je de twee rijtjes eigenlijk in elkaar schuiven. Het gaat over hetzelfde. En in de rabbijnse traditie is het ook zo, als het over rijtjes gaat, het gaat over eigenschap. Het mag een verschillende naam hebben, maar het gaat over hetzelfde. En in dit geval gaat het ook over hetzelfde. Liefde is Gods Heilige Geest in jou. Wat is het dan eerst? Gods Heilige Geest in jou of die liefde? Mag je voor jezelf over nadenken, maar ik wil alvast wel een hint geven. Het een kan niet zonder het ander. Op het moment dat ik liefde geef, dat ik liefde wil geven, dat ik het zelf wil doen, zeg maar, heb ik Gods geest nodig. Maar als Gods geest door mij heen moet werken, moet ik het wel willen. Dus ik heb het allebei nodig. Ik kan niet zeggen van, eerst moet God het maar doen, dan word ik wel meegenomen. En God die zegt ook tegen ons van, dat wij hervormd moeten worden door vernieuwing van ons denken. Dus er komt ook actie van onszelf hierbij kijken. We moeten het allebei zelf... het is een samenwerking tussen God en ons. En als je kijkt verder, een tekst uit 1 Petrus 4, vers 8. Hou voor alles vast aan liefde voor elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden. In het Nieuw Testament staan heel veel teksten over liefde. En deze is ook weer bijzonder. Maar hier staat dat liefde tal van zonden bedekt. Dus dan stoppen ruzies. Maar het lastige is, dat is niet eerlijk. Want waarom zou je zonden bedekken? Dat klinkt als onder het tapijt vegen, toch? Ik geloof niet dat wij onder het tapijt moeten gaan vegen. Maar wat ik wel geloof is dat wij op een hele andere manier tegen mensen aan mogen kijken die ons wat aandoen. Als iemand mij iets heeft aangedaan, dan wijst de Heer Jezus de weg van vergeving. Maar dat is toch helemaal niet eerlijk. Iemand heeft iets gedaan, dan moet hij verboeten. Weet je wat niet eerlijk is? Dat wij er een dikke puinhoop van gemaakt hebben en dat de Heer Jezus die straf gedragen heeft. En als wij dan op de Heer Jezus mogen lijken, als wij vol mogen zijn van zijn geest, dan betekent dat dat wij op die manier ook God mogen dienen. Door andere mensen lief te hebben. We gaan verder. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Liefde is iets wat blijft. Als je sterft, dan blijft liefde. De liefde die wij nu geven, staat voor eeuwig. Dat staat hier. De liefde zal nooit vergaan. Die vergaat niet. Op het moment dat wij hele mooie gaven hebben, er zijn echt mensen waarvan die ik heel erg bewonder om hun gaven. Sommige mensen maken prachtige muziek. En die doen dat ter ere van God en die doen dat op een bijna bovennatuurlijk mooie manier. Er zijn sommige mensen die geven heel erg mooi onderwijs. En daar leer ik ongelooflijk veel van. Als deze mensen sterven, dan verdwijnt deze gave met hen in het graf. Wat er nog overblijft zijn boeken en mp3'tjes of dvd'tjes of cd'tjes of wat dan ook. Dat blijft er over. Maar wat er van hen ook overblijft, is de liefde die ze gegeven hebben. Is de liefde die zij voor God hebben en voor de mensen om hen heen. Dat blijft staan, dat verdwijnt niet. Dat is namelijk het volmaakte. En als je dan verder kijkt, dan staat daar, toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Dat betekent, we kunnen groeien. We groeien van kind naar volwassen zijn. En Paulus was op het moment dat hij dit schreef, geestelijk volwassen. Hij kon dus op een volwassen manier hiermee omgaan. Maar hij was het nog niet. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, zegt hij, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dus Paulus zegt, ik ben nu volwassen, maar ik ben het nog niet. In de eeuwigheid wordt het compleet anders. We kijken nu tegen matglas aan. We zien alleen dat er achter het matglas licht is. Maar wat daar zit, dat zien we niet, dat weten we niet. Maar dat gaat God ons laten zien. Hoe dan ook, staat hier, ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is liefde. En dat resten, dat woordje resten, daar gaat het eventjes om. Het resten, dat betekent dat het blijft over als alles wegvalt. Deze drie, geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste daarvan is de liefde. En als je daar de focus op hebt, op het liefhebben van God en van de mensen om je heen. Daar gaat het om. Maar wat nu? Hoe dan nu? Hoe verder? Het laatste vers waar ik nog over wil hebben, is het volgende hoofdstuk, het eerste vers. Hoofdstuk 14, vers 1. Daar staat, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van profetie. En dan ga ik even naar het eerste stukje kijken. Jaag de liefde na. Dat is een opdracht. En die opdracht is compleet in lijn met alle andere opdrachten in het Nieuwe Testament. Dit opdracht, de opdracht van heb lief en wees één en dat soort dingen allemaal, is zo basisopdracht van God. En ik wil jullie ook allemaal vragen, strek je dan uit, jaag het na. Laat God binnenkomen in je leven. Je hebt gezien wat de Heer Jezus gedaan heeft. Die is voor ons gestorven toen wij nog zijn vijanden waren, staat in de Romeinenbrief. Wij waren nog zijn vijanden. Wij wilden niks van hem weten. Wij hadden zelfs een hekel aan hem. En toen is de Heer Jezus al voor ons gestorven. Dat was 100% liefde, 100% inrichtingsverkeer. Maar wij mogen op hem gaan lijken. Wij mogen worden als Hij. En als je wilt oefenen in liefhebben, begin dan met iemand die je leuk vindt. Ik oefen heel vaak op Jiska. En dat vind ik erg leuk. Daar geniet ik van. En als ik merk dat zij er ook van genieten, denk ik van, dan gaat er wat goed. Maar als die liefde bij haar al niet eens binnenkomt, hoe kan het dan bij iemand anders wel binnenkomen? Dan is er iets niet in orde. Dus ga oefenen op elkaar en blijf dat vooral doen. Jaag de liefde na. Het is de vrucht van de geest. Dus op het moment dat ik Jiska lief heb, dan is dat ook iets wat God in mij werkt. En als ik kan vragen om veel van Gods liefde voor haar en voor iedereen. En dat is ook iets wat ik jullie gun. Voor mij is dit een jarenlange zoektocht. Ik ben daarmee begonnen met dit specifieke onderwerp in 2007. En ik ben nog lang niet klaar. Ik geniet er heel erg van om met dit onderwerp bezig te zijn. Ik ben in 2013, heb ik in de gemeente waar ik toen diende, heb ik een epistel erover geschreven, een soort e-book. En als je dat zou willen lezen, dan gaat het over gemeente zijn. Ik zal er even voor weggaan, want als ik ervoor sta, dan kun je... Dus je kunt hier met je telefoon, als je hierop richt, dan kun je hem downloaden en dan kun je hem zelf eens lezen. Dan kun je zien hoe je dit vindt. Dit is dus niet de echtersvisie, dat is mijn persoonlijke verhaal over dit onderwerp. En ik zou heel graag willen dat wij gewoon elkaar lief hebben. Dat wij als gemeente gebaseerd zijn op het fundament van Gods liefde. En dat kunnen we doen door het aan God te vragen en door vervolgens zelf daarmee aan de slag te gaan. En de eerste stap is inderdaad het vragen aan God. Dan gaan we samen vragen aan God om zijn Heilige Geest en om zijn liefde. En dan gaat God in ons aan het werk. En ja, zo gaan we samenwerken met God om dat op te bouwen. Het lijkt me goed om dat samen te doen in gebed. En ik wil jullie vragen, als jullie dit ook willen, als jullie ook deze liefde van God willen ontvangen, wil ik jullie vragen om hierbij te gaan staan. Dan zal ik voor iedereen die staat bidden en ook voor degene die is blijven zitten, zal ik ook voor bidden. Maar voor iedereen die gestaat, we gaan samen bidden voor meer liefde. Heere God, u ziet ons hier. Veel mensen staan, sommigen zullen misschien nog zitten. Maar u bent hier, Heere God. En u ziet ons dat wij ons uitstrekken naar meer van uw Heilige Geest en naar meer van uw liefde. Kom met uw kracht, Heer. Kom met uw Heilige Geest. Vul ons met uw liefde. Zodat uw liefde door ons heen zal stromen naar de wereld om ons heen. Zodat iedereen die hier binnenkomt zal ervaren dat u degene bent die ons liefde geeft. Dat de liefde die wij doorgeven zo bijzonder is, dat mensen bij de aanraking daarvan u zullen erkennen als God. Dank u wel, Heere God. Dank u wel dat u ons grote beloften doet, dat wij mogen leven vanuit uw liefde. En dank u wel, Heere God, dat het tegelijk een opdracht is, want afwachten vinden wij, stilzitten vinden wij best wel lastig. Heer, en u zegt ons, geeft ons nu gewoon de opdracht, hebben elkaar lief. Heer, u wilt ons de weg wijzen. Dank u wel daarvoor. We eren u, we aanbidden u. Halleluja. Amen.